Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Bij Geerte en Arend van Zetten Arissen, de landwetering 1, is afgelopen vrijdag 6 april een dochter en zusje van Roos geboren, Aartje Katrina Fleur. Haar roepnaam is Fleur. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 10, vers 7 uit de bundel Weerklank. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, van Psalm 33 en daarvan het eerste en het tweede vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. Psalm 33, 1 en 2. Wij gaan nu ons geloof in de naam van God belijden en zingen daarna Psalm 64, het tiende, het laatste vers. Dat eindigt met: terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Dat zingen we na het belijden. van ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Als we zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Wij komen u danken, Heere onze God, voor het feit dat ook vanavond de deuren van uw bedehuis weer zijn opengegaan en de nodiging is uitgegaan. En u hebt uw gemeente geroepen en we mochten er gehoor aan geven, zoals we hier zitten. Dank daarvoor, Heere, is uw werk. En dat is uw genade. En dat is uw trouw die ja, steeds weer zo wonderbaarlijk duidelijk wordt. Waar wij het laten liggen, waar wij soms heel andere prioriteiten hebben. Daar komt u en herinnert ons eraan en nodigt ons. Kom, hier, in mijn huis. Waar mijn naam genoemd wordt. En wij uw naam mogen belijden. Die naam zo groot en goed. Die naam van uzelf, trouwe Vader, die u ooit tegenover Mozes al genoemd hebt. Ik ben die ik ben. Ik ben het. Ik ben erbij. En ik ben er voor jou. Toen, maar dat zegt u ook nu, vanavond nog. En als wij zo uw naam belijden, zoals de psalm het zingt, mogen we ook een beroep doen, Heere, op de belofte die in die naam is meegegeven. Ik ben er. Laat het ons merken. Als we uw woord gaan lezen, gaan openen en ook gaan overdenken met elkaar, laten we het mogen merken. Doordat uw Heilige Geest, o God, de woorden ter hand neemt en als het ware thuis bezorgt in onze levens, die verschillen. Zo anders vaak. We zitten hier met onze eigen gevoelens en gedachten en zorgen of dankbaarheid, of we nou jong zijn, of in de middenmoot, of al op leeftijd, op hoge leeftijd gekomen misschien, heel verschillend. Maar u kent ons, want u kent ook onze naam. Ook dat hebt u zelf gezegd in uw woord, ik heb je bij je naam geroepen. Heere, wat is dat rijk? Want daarmee mogen we weten dat uw woord op naam wordt bezorgd, thuis bezorgd. Heer God, geef dat we er door bemoedigd mogen worden, misschien ook gewaarschuwd mogen worden, door gesterkt mogen worden, ook weer voor de week die begonnen is. En wat die brengen gaat, weten we niet, maar we hebben misschien wel onze gedachten daarover. Wilt u daarvoor al in meekomen? Dat bidden we voor ons hier in de kerk. Dat bidden we voor hen die met ons mee verbonden zijn op dit moment, thuis, bij de kerkradio of op een andere manier. En u weet ook de reden, heren, waarom we misschien aan huis gebonden zijn. Van ziekte of hoge leeftijd. Het is best moeilijk als we niet meer kunnen wat we zouden willen. Maar u bent er. Ik ben met u. Daar staat uw naam. Garant voor. Daar doen we dan ook in alle eerbied, niet verdiend, maar pleitend op uw belofte en uw genade, een beroep op. Wees zo met ons, hier vanavond, uit genade. Amen. De schriftlezing is uit het boek Openbaring en daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 9. Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 9. En daar schrijft de apostel, ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, ik was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon, zoals die schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover dit gedeelte uit Openbaring 1. We willen met name ons uitgangspunt nemen bij die laatste twee gelezen versen, 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Voordat we daarover gaan nadenken, zingen we nu uit Weerklank nummer 430, de versen 1, 2, 3 en 4. God heeft het eerste woord en wat daar verder volgt. Het eindigt met: God staat aan het begin en komt ook aan het einde. De vier coupletten van Weerklank 430. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ons Bijbelgedeelte vanavond brengt ons naar het eiland Patmos. Eilandje, een stukje van Turkije af, daar voor de kust. Misschien kent u het uit de advertenties voor zonvakanties. Prachtige plaatjes, lokkende foto's. Vakantie doorbrengen op Patmos, zeer aantrekkelijk. Maar in de dagen van de openbaring, toen die geschreven werd, is het daar toch wel een heel ander verhaal. Het is namelijk in die tijd een gevangeniseiland. Er worden mensen opgeborgen, die uit de maatschappij moeten worden geweerd. En ontsnappen is onmogelijk, want het is een eiland dat ver bij het eerstvolgende eiland, laat staan het vasteland, vandaan ligt. Patmos. En op het strand zie ik staan een van die gevangenen. Het is Johannes, de apostel die Jezus lief had. En hij is al op leeftijd gekomen intussen. Johannes is daar gevangen gezet omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, lees ik in vers 9. Met andere woorden, de jacht op de christenen is losgebroken. De vervolgingen zijn begonnen. En Johannes is een van de eerste gevangenen, martelaren, als christen. Op dat eiland kalt gesteld en gedoemd om daar zijn laatste dagen te slijten. In eenzaamheid, want geen bezoek, geen contact meer met de gemeenten in Klein-Azië waar hij zoveel mooi werk heeft mogen doen. En zoveel voor het koninkrijk van God heeft mogen betekenen, mogen opbouwen. Voorbij, uitgerangeerd. Van alles en iedereen verlaten. Tussen haakjes, dat zinnetje hoor ik vandaag ook nog wel eens, moet ik u zeggen. Verlaten. Als ik ouderen bezoek. Uitgerangeerd. Dominee. En daar zit een enorme lading eenzaamheid vaak achter. Want u moet weten, hè, mijn eigen generatie, half 80, half 90, ja, die zijn er niet meer. Mijn klasgenoten, mijn vrienden, zijn allemaal weggevallen. Familieleden, ja, de oudsten zijn ook niet meer mobiel, kunnen ook niet meer op bezoek komen. Kinderen, kleinkinderen, ach, die hebben geen tijd om pa of opa regelmatig op te zoeken. Geloof me, het wordt stil om me heen. Net als Johannes hier. Eenzaam. Bezoek? Ja, toch. Iemand komt hem opzoeken. Op de dag des Heren nog wel. Want hij hoort een, ja, als hij in geestvervoering raakt, een geluid, een luide stem achter zich. Een stem als van een bazuin, zo schrijft hij het zelf op. En wanneer hij zich dan omkeert, dan ziet hij de Heer Jezus. In koninklijke heerlijkheid en majesteit. Toch bezoek. Niet verwacht. Niet aangekondigd, maar Jezus is zijn discipel heel duidelijk niet vergeten. Dat wou ik ook even vanavond tegen u zeggen, gemeente. En misschien wel tegen mensen die meeluisteren nu en niet hier aanwezig zijn. Jezus is u niet vergeten. Het is Pasen geweest. Jezus leeft, dat betekent hij ziet ook u, Ook jou. Wie je ook bent. Hier in de kerk of waar dan ook. En dan zijn het niet alleen ouderen die eenzaam kunnen zijn. Hè? Weet u dat? Het zijn niet alleen ouderen die dat gevoel van Johannes herkennen. Want als jouw verkering uitgegaan is, waar je zoveel van verwacht had, en je dacht dat zit goed, daar sta je dan. Wat een drama. Je vriendinnen, allemaal getrouwd intussen, sommigen al kinderen, en jij, blijf ik alleen? Altijd? Of die jongen? Nou, zijn studie afgerond. Baas gevonden. Maar helaas. Overbodig. Ontslagen. Daar gaan je plannen. Of die vijftiger? Ziek geworden. Invalide verklaard. Daar zit je, achter de geraniums, uitgerangeerd. Ziet u wat hier aan de hand is? Heel veel aan de hand met Johannes. Maar in alle verwarring, zorg, vragen, waaroms, er is er één die ook u, ook jou ziet, kent. En misschien dichterbij is dan je zelf dacht. Want dat ontdekte Johannes ook. Opeens is de Heere er en verschijnt hij aan hem op een indrukwekkende wijze. In een lang gewaad, met een gouden gordel, ogen als een vuurvlam, voeten als gloeiend koper. Nou ja, zeg maar de paasvorst, de levende. Indrukwekkend in al zijn hemelse heerlijkheid en majesteit. Dat is wat Johannes ziet als hij zich omkeert. En wat doet hij? Hoe reageert hij? Blij? Verrast? Zou ik toch wel denken. Ik lees wat anders. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij is zo geschrokken, hij is er zo van onder de indruk, dat hij als een dode neervalt. Hoe kan dat nou? Johannes was toch altijd zo vertrouwd met Jezus? Hij was toch de discipel van wie gezegd wordt dat Jezus hem op een speciale manier lief had? Hij was er toch ook die toen een keer tijdens de maaltijd, toen Jezus zei dat er een verrader was die hem ging overleveren, die toen aan Jezus' borst ging liggen en zachtjes vroeg, Heere, wie is het? Zo intiem, zo dichtbij. En nu? Hij schrikt zich dood. Inderdaad. Een koning, zo blinkend in heiligheid en licht, in heerlijkheid en majesteit. Een rechter, hè, die dus doorziet en alles aan het licht brengt, wat er bij ons misschien nog wel liever in de duisternis blijft. Kijk, als je daarmee geconfronteerd wordt, dan ben je nergens. Want mijn schuld voor God is te zwaar. Dan kan ik alleen maar als dood neervallen. Als die God dwars door mij heen kijkt. Johannes, hij beseft meteen dat hij geen been heeft om op te staan. Zo oog in oog met de verheerlijkte paasvorst. Eigenlijk precies hetzelfde mechanisme als met de wachters bij het graf op de paasmorgen, weet u nog? Toen die daar geconfronteerd werden ook met dat goddelijke licht bij het open graf, toen zijn ze zich ook doodgeschrokken en ter aarde gegaan. Maar ze zijn daarna pijlsnel weer opgekrabbeld en er als een haas vandoor gegaan. Johannes, hier, dezelfde schrik. Alleen hij loopt niet weg. Dat is hier het verschil. Hij valt neer aan de voeten van Jezus. En gemeente, laat dat nou de plaats zijn. De enige plaats zijn. Om met al je verlorenheid terecht te komen. Aan de voeten van Jezus. Dat doet Johannes. En wat doet Jezus? Nou, let op. Want logisch zou zijn dat Jezus dan zijn voet, hè, die gloeiende, schroeiende voet, lazen we in ons schriftgedeelte, dat hij die zet op de nek van Johannes. Zoals een overwinnaar in het Oude Oosten, hè, als die na een man tegen man gevecht het gewonnen heeft, dan zet die overwinnaar zijn voet op de nek van de overwonnene. Van die heb ik en ik hoef maar even door te trappen en hij is nergens meer. En het zal terecht zijn. Want een zondig mensenkind tegenover een heilig God, dat kan niet. Maar er staat wat anders. Niks schroeiende voet. En hij legde zijn hand op mij. Ziet u dat gebaar? Onvoorstelbaar liefdevol. Eindeloos teer, zoals een moeder het kan doen bij haar kleuter die naast haar loopt en ze moeten oversteken, drukken weg. Eindeloos teer dat gebaar van de Heer Jezus, die uitgestoken hand op zijn schouder. Gemeente, als je het leest, ik zie daar een beeld bij, prachtig gebaar, die hand. Want even tussen haakjes, handen kunnen veel zeggen, hè? Dat weten wij natuurlijk allemaal. Zeg mij hoe uw handen zijn en ik zal u zeggen wie u bent. Daar zou een handboek over te schrijven zijn. Hè, om maar iets te noemen. Als ik kennis maak en een eerste handdruk wissel met iemand. Die handdruk zegt al wat. Dat is bij iedereen weer verschillend, maar dan weet ik vaak al een heleboel. Een hand. Ik moest ook denken aan de hand van die dochter op Schiphol, waarmee ze nog zwaaide naar haar ouders. Want ze ging op stage naar Zuid-Amerika. Ze is nooit meer teruggekomen. Ze is zelfs nooit teruggevonden. Die hand als laatste voor die ouders. Handen. Zwaaiende handen, graaiende handen, vul maar in. Aaiende handen, applaudiserende handen, afwerende handen, noem het maar op. Maar soms leggen wij ook wel eens troostend de hand op iemands schouder. Dat zult u ook wel eens meegemaakt hebben, dat heb ik ook wel eens mee. Dat ik gewoon niet weet wat ik zeggen moet. Dat het verdriet zo intens is. Daar heb ik geen woorden voor. Soms alleen maar die hand op een schouder. Nou, de wereld van de handen. Onzegbaar, onuitputtelijk. Nog even. De Bijbel laat ons trouwens ook de handen van God zien. Hè? David zegt dat bijvoorbeeld in Psalm 139. U sluit mij in van achteren en van voren en u legt uw hand op mij, God de Vader. Of Asaf in Psalm 73, u hebt mijn rechterhand gevat. U, uw hand, mijn rechterhand. Hand om hand. Nou, zo zijn er talloze beelden in het Oude en in het Nieuwe Testament. Hier op het strand van Patmos, waar we vanavond zijn, zien we gebeuren hoe de verhoogde Christus zijn rechterhand legt op dat doodsbange mensenkind daar aan zijn voeten, Johannes. Die enorme distantie die overbrugd wordt door die hand van nabijheid. En zo buigt Jezus zich over zijn angstig kind, Johannes, genadig en troostvol. Gemeente, ik wou dat ik daar een foto van had. Want in dat ene beeld zit als het ware de hele evangelieboodschap opgesloten. Helemaal samengevat. Zie uw God. Zo kijkt de heiland, doet de heiland met mensen. Mensen in verdriet, mensen in angst, in onzekerheid. Helemaal geen lange preek, geen dogmatische uiteenzettingen met moeilijke gesprekken erachteraan. Alleen maar die hand. Stil en toch veelzeggend. Dat is die hand, hè, waar hij de broden mee gebroken heeft tijdens het laatste avondmaal, de Heer Jezus. Dat is diezelfde hand waarmee hij de voeten gewassen heeft van zijn discipelen toen niemand wilde. Dat is de hand van Jezus waar hij de kinderen mee zegende. Nou gemeente, die rechterhand. Want daar staat er met name bij. Het was de rechterhand. Dat betekent dat is de hand van kracht, van sterkte, van macht. En dat zegt iets van de Heer Jezus. Wanneer hij mijn leven aanraakt, dan gebeurt er wat. Maar als ik nog eens goed kijk, het is niet alleen die rechterhand vol kracht en macht en majesteit. Er is iets te lezen in die hand. Er is een geschreven in die hand. Het is een spijkerschrift in die hand. Want die hand is vastgenageld geweest aan het kruis van Golgotha. Doorboord geweest om mijn zonden. Zo ziet die hand eruit. Na Pasen. Na Goede Vrijdag. Het is een hand met een handtekening. Onder de rekening van mijn schuld. Die ik nooit had kunnen betalen. In eigen kracht. Handtekening. Volbracht. Voldaan. Aan het kruis. Ook voor jou. En na die volbrachte arbeid mag ik rusten aan die hand. Weet u het? Gaat u zo door het leven? Hij is vanavond weer uitgestoken. Nodigend, die hand, want dat is die ook. Nodigend, elke keer weer, elke zondag weer, elke dag des Heren opnieuw. Hij spreekt boekdelen. Niet negeren, dat kan niet, moet je niet doen. En Jezus zegt dan tegen Johannes, en Jezus zegt het wel vaker, het schijnt wel 365 keer in de Bijbel te staan, hè, dus eigenlijk voor elke dag wel een keer. Hij zegt dan, vrees niet. Wees niet bevreesd, Johannes. En hij geeft daar dan ook een drietal redenen voor waarom Johannes niet bevreesd hoeft te zijn. Om te beginnen, ik ben de eerste en de laatste. He, dus Jezus is de eerste. Probeer u zich dat eens in te denken. Nou, dat kunnen we helemaal niet. De eerste. U denkt natuurlijk wel eens terug, en jij ook. Aan vroeger, he, hoe het was. He, bijvoorbeeld toen je nog volop aan het werk was, nog in de kracht van je leven stond. Ja, toen zag je leven er anders uit dan nu. Of toen je pas getrouwd was. Of toen je nog met je opleiding bezig was. Of toen je nog een kind was. Toen je nog op de basisschool, hè, wij zeiden vroeger de lagere school zat. Maar dan op een gegeven moment houdt het op. Verder kom je niet. Dat weet je niet meer. Maar Jezus zegt hier nou, daar dus, aan het begin, waar jij niet meer bij kan met je geheugen. Daar was ik al. Als eerste. Toen je gedoopt bent als kind. Klein kind. Weet je niks meer van. Ik vraag het wel eens aan een kind. Een beetje grappenderwijs. Weet je nog dat ik je gedoopt heb? Nou, dat weten ze dus niet meer. Natuurlijk niet. Daar ben je te jong voor. Jezus zegt, daar was ik. Daar was ik heel concreet aanwezig. Daar heb ik mijn hand al op jouw hoofd gelegd, die hand weer. Zie je dat? Met dat handschrift. Dat spijkerschrift. Die handtekening. Toen al gezet. Op mijn voorhoofd. En eigenlijk gaat het nog verder terug. Want Psalm 139 zegt zo heel mooi. Uw ogen zagen mijn ongevormd begin. Toen u mij in de schoot van mijn moeder geweven hebt. Ja. Toen zelfs mijn ouders me nog niet gezien hadden. Had u me al gezien. God was er, als eerste, bij u, bij jou, bij mij. Ik vind het een prachtige uitspraak. Kijk, wij zijn nogal eens parmantig hè, van huis uit. Wij denken aardig de zaken voor elkaar te hebben en zelf te kunnen regelen soms. Hè. Wat ik soms hoor van, ja moet je luisteren, ik heb dit en dat meegemaakt, dominee, en toen heb ik mijn hart aan de Heere gegeven. Nou, prachtig natuurlijk, maar... Wacht nou eens even. Toen heb ik mijn hart aan de Heere gegeven. Ik denk dat hier staat hoe het echt was. Jezus zegt, ik ben de eerste. En ik ben al lang met jou bezig voordat jij er nog maar aan denken kunt. En gemeente, wat mag je dan ontzettend dankbaar zijn dat we zo'n heiland hebben. En daar mag je dan ook antwoord op geven. Het antwoord van het geloof. En ik hoop dat u dat dan ook doen mag. Maar dat is niet mijn verdienste. Hoor mij eens, kijk mij eens. Dat is de Heer Jezus zelf. Die begonnen is, die de eerste was. En dank God op je knieën dat je daar dan ook bij betrokken bent geraakt. En antwoord op mocht geven. En wees er zuinig op. Maar ik ben de eerste. En... ook de laatste, in dezelfde zin. Ja, want anders zag het er nog somber uit voor mij. Want gemeente, wees eerlijk, wij denken niet alleen terug, maar we denken ook vooruit. Aan later. Van, ja, hoe zal het met mij zijn over een jaar? Of over 10 jaar? Hoe zal mijn gezondheid dan zijn? Zullen we dan nog samen zijn? Of ben ik dan in een verpleeghuis? Later? En als mijn einde komt? En hoe zal dat zijn? Die weg? En ben ik dan bereid om heen te gaan? Heb ik voldoende geloof om het oordeel aan te kunnen, te doorstaan? Nou, dat zijn de vragen ook, de twijfels ook, die er soms zomaar kunnen zijn. Luister goed, wat Jezus ons hier op dat strand, nee, hier in de kerk, op het hart bindt. Vrees niet, want ook dan ben ik er. Als laatste ben ik er nog om jou op te vangen, om met je mee te gaan. Ook de laatste grens over. Als de dokter zijn handen moet terugtrekken en niets meer voor me kan doen. Als je geliefden je moeten loslaten en jij hen je moeten laten gaan. En dat, ja, dat moment komt een keer, gemeente. Of je dat nou wil of niet, of we praten wil of niet. En ook als dan de boze zich naar voren dringt, want dat doet hij, hè? Juist op zulke momenten, de moeilijke momenten. En mij aan het wankelen en aan het wanhopen wil brengen. Luister goed. Ook dan, juist dan ben ik de laatste. Ben ik er om je bij de hand te nemen en te brengen in het vaderhuis. Waar ik zelf plaats voor je heb bereid. Wees niet bevreesd. Mooi hè? Dat is God. Zo spreekt Jezus. En dan mag ik toch weten dat niets mij scheiden kan van de liefde van Christus. Zo staat het ook in de schrift. Let op zijn woorden. Dat eerst. Tweede, wat Jezus hier dan zegt van ik ben de levende... En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dus Jezus zegt, ik ben dood geweest. En hij gebruikt hier in het Grieks precies hetzelfde woord als wat Johannes zo even voor zichzelf gebruikte. Toen hij namelijk, zo heeft hij het opgeschreven, als een dode aan Jezus' voeten lag. Het woordje nekros, een lijk eigenlijk. Dus wat bedoelt Jezus, wat zegt Jezus hier? Johannes, dat was ik, die dode, daar op de grond. Want jij had hem verdiend, die doodstraf. Maar ik ben jouw dood gestorven. Ik heb jouw oordeel gedragen. Ik ben in jouw graf geweest. Dat is wat hier staat. Dat is onvoorstelbaar. Maar zo kijkt hij ook ons vanavond aan. Jij hebt geen been om op te staan. Want de straf op de zonde is de dood. Maar ik heb die straf overgenomen. Ik heb die straf gedragen in jouw plaats. Ik ben dood geweest. Geweest. Maar zie, hier ben ik. En ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ook voor jou. Jij met mij, ik met jou. En daarom, gemeente, mogen we geloven na Pasen. Het graf is niet meer wat het was. Ik las ergens van een fabrieksdirecteur. Het speelde voor de oorlog, de jaren 30 van de vorige eeuw. En die directeur, die man, die was keihard voor zijn personeel. Ze werden uitgebuit en afgebuld. En ze hadden het maar te doen, ze hadden geen keuze, want anders konden ze gaan. En na vele jaren overleed deze man. En op zijn begrafenis was toen ook een oude, verbitterde arbeider, werknemer van hem. En toen er gevraagd werd bij de open groeven of nog iemand iets wilde zeggen, nog een woordje wilde spreken, toen stapte die man naar voren. En wijzend op het graf waar de kist al stond, zei hij, erin jij en nooit meer eruit. Begrijpelijk. Maar Jezus draait dit om. Eruit en nooit meer erin. Dat is het wonder van Pasen. Dat is het evangelie van de paasboodschap. De macht van de dood is gebroken. Die kan ons niet meer vasthouden. Jezus is uit het graf gekomen. Misschien moet ik dat anders zeggen. Jezus is door het graf heen gegaan. Hij heeft er als het ware aan de andere kant een opening, een gat ingeslagen. En heeft er zo een doorgang van gemaakt. Naar het eeuwige leven. Zo mag je het zeggen. Dat is wat Jezus gedaan heeft, teweeggebracht heeft. Door zijn opstanding uit de doden. En ieder die zijn verschijning heeft liefgekregen, die mag weten. Er is licht aan het einde van die tunnel van het donkere graf. Eeuwigheidslicht. Want Jezus leeft. Nog iets. Als Jezus dat hier zo zegt, ik was die dode, dan betekent dat dus heel duidelijk dat hij ook de angst voor de dood persoonlijk heeft meegemaakt. De vrees voor het sterven heeft hij aan den lijve gevoeld, ervaren. We hebben misschien wel eens een beetje het idee van, Jezus is tenslotte de Zoon van God en die kan dat wel aan. En die staat daar wel boven. Het raakt hem natuurlijk toch nooit zo echt zo diep zoals ons. Nou, vergeet het maar. Kijk alleen maar naar Gethsemane. Hoe diep het hem raakte. En benauwde. En zijn bloed. Zijn zweedruppels als bloed ter aarde vielen. En Jezus dus, met andere woorden, weet, uit ervaring, wat iemand meemaakt. Als je weet dat het sterven nabij is. Ook als je gelooft, gemeente, laten we daar niet omheen draaien. Ook als je met de Here leeft en geleefd hebt, dan nog kan het zijn dat het naderende afscheid je benauwt, beangstigt. Of was dat alleen maar de zorg voor de pijn? Hoe gaat dat, mijn laatste fase? Het loslaten van je geliefden, vreselijk. Of misschien ook het onbekende. Van ja, ik sluit straks mijn ogen, mijn adem valt weg en dan... Wat gebeurt er dan? En hoe zal dat zijn? Nou, het evangelie van Pasen mag dan sterk klinken. Ik ben ook jouw dood al gestorven. Zo mag ik, door het geloof in hem, juist dan, op die momenten, achter Jezus aangaan. Want Jezus heeft het zelf gezegd, en ieder die in mij gelooft, zal leven. En in eeuwigheid niet sterven. Dat mag je geloven. Dat is de boodschap van Pasen. Nou, dat was punt 2 en dan het derde nog. Dan zegt Jezus ook nog tenslotte, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. He, ook een reden waarom Johannes niet hoeft te vrezen. Ik heb de sleutels. Jezus is dus de sleuteldrager. Wat betekent dat? Waar moet ik dan aan denken? Nou, als je de sleutel krijgt van iets, dan word je de eigenaar van dat iets. He, bijvoorbeeld als iemand een huis wil kopen. Nou, er komt een heleboel bij kijken. Eerst een zoektocht. Welke buurt? Staat daar iets wat te koop is, wat me aanspreekt? Makelaar erbij. Prijs. Kan ik er nog wat afkrijgen? Hypotheek. Allemaal geregeld worden. Maar uiteindelijk, als dan ook de notaris er ondertussen ook nog aan te pas gekomen is, dan komt het moment dat je de sleutel overhandigd krijgt. En als dat gebeurd is, vanaf dat moment ben jij de eigenaar. Is dat huis van jou. En dan moet je misschien aan de gang en dan moet er nog van alles gebeuren. Afgebroken, opgebouwd, nou, noem het allemaal maar op. Maar er gaat niemand het huis in of uit zonder dat jij dat bepaalt. Jij hebt de sleutel. Jij bent de eigenaar van dat huis. En jij alleen bepaalt wie erin en uit gaat. Dat hoort bij de eigenaar. Jezus zegt hier, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Er worden hier twee verschillende woorden gebruikt in het Grieks. De dood en de Hades staat er. En die Hades, dat is als het ware een stuk onderwereld waar de duivel het voor het zeggen had. En heerser was. Dat laatste is dus voorbij nu. De duivel heeft helemaal niets meer te zeggen of voor het zeggen bij die dood en die Hades, het rijk van de dood. Want toen Jezus aan het kruis ging, toen is hij als het ware het rijk van de Satan binnengegaan en heeft hij die Satan bij de strot gepakt en heeft hij hem zijn macht ontnomen. En nu heeft Jezus de sleutel en de macht en het te zeggen over dood en hel en wie daar wel en niet naar binnen gaat. Hij bepaalt het. Maar gemeente, dat is een boodschap. Beseft u wat hiermee gezegd is? Dat is een vrucht van Pasen ook. Het is uiteindelijk in Jezus handen. Die doorboorde handen, hè, weet u nog, met dat spijkerschrift erin. In die handen ligt de sleutel. Nou, als ik dat weet, daar durf ik me aan toe te vertrouwen. Dan hoef ik niet bang te zijn Als Jezus vertrouw, geloof, mijn heiland mag zijn, wat kan er dan nog misgaan? Want als hij sluit, zal niemand openen. En als hij opent, zal niemand sluiten. Zo staat het ook in de schrift. En als hij mij in zijn hart sluit, kan niemand mij daar meer uithalen. Ook de duivel niet. En als hij voor mij de deur van het vaderhuis opent, kan niemand die meer sluiten, dicht houden, tegenhouden. Dat wordt hier beloofd. Want het is alleen Jezus die daarover gaat. En dat geeft mij vertrouwen. Want ik moet me toch niet indenken, gemeente, dat die sleutelmacht in handen van de duivel lag. Daar zou ik echt ontzettend bang voor worden. Want dan zag het er ook echt donker uit. Maar zo is het niet. De sleutels in de handen van de Heer Jezus, mijn heiland, die mij lief heeft, die zijn leven voor mij gegeven heeft, om mijn zonden weg te doen. Nou, daar mag ik me dan toch aan toevertrouwen. Want hij meent wat hij zegt. En hij maakt waar wat hij belooft. En ik lees in Romeinen 8 dan, dat hij het ook is die voor mij bidt aan Gods rechterhand. Dat gaat door. Dat is nu aan de gang. Jezus, gestorven, opgestaan naar de hemel, aan de rechterhand van God, waar hij ook voor mij bidt. Zo staat het in Romeinen. Nu, vanavond. Voor u, voor jou, hier in de kerk. En dat hij heen gegaan is, straks op Hemelvaartsdag gaan we dat vieren, dat doet hij om plaats te bereiden in het vaderhuis. Nogmaals, ik weet nu waar de sleutel ligt. Ik weet in wiens hand die ligt. En ik weet dat ik dan, als ik dat weten mag, geloven mag, vertrouwen mag, in goede handen ben. Dank aan hem, die nooit laat varen wat zijn hand begon. Lof zij u, Christus. Amen. We gaan opnieuw uit Weerklank zingen, nummer 178 nu. Jezus leeft en ik met hem. 4 coupletten die het Paasevangelie nogmaals bezingen. 178, alle 4 de coupletten. we samen danken en bidden. Ja, waar zouden we anders op kunnen bouwen, heren, dan op u? U de opgestane. U die gestorven bent. U die de straf gedragen hebt, ook voor mij. U die die zware gang gegaan bent. En uiteindelijk zelfs de duivel overwonnen hebt. Heren, wat een geweldig fundament ligt er dan voor een ieder die het van u verwacht. Dit is al waarop ik bouw, zongen we tot 4 maal toe. Dank u wel voor dat fundament. Dank u wel voor dat evangelie. En wij bidden u, Heren, geef ons door uw Heilige Geest daarop ons vertrouwen te mogen stellen. Steeds weer en steeds meer. We zagen in het Bijbelgedeelte de opgestane heiland. Nou, we zagen ook eigenlijk dat ik daar niet bij kan bestaan. Zijn heerlijkheid, zijn heiligheid, zijn hemelse majesteit. En dan kom ik met mijn zonden, mijn tekorten, mijn onheiligheid. We zagen die hand met het schrift daarin geschreven. Voldaan, volbracht. Die hand liefdevol en teer, als een vader, als een moeder, bewogen om een kind. Heren, en die hand, die sprekende hand, die uitgestoken hand, die nodigende hand, die was er ook vanavond weer. En dat is al waarop ik bouw en mezelf aan toevertrouw. Dat gebaar. Heren, we danken u daarvoor. We danken u ook dat u de eerste bent. Want u bent de God van het verbond. U was er al, Heren, voordat wij konden denken en geloven en beamen en belijden. Toen was u er al. Met uw woord, met uw belofte. Dank daarvoor. Want dat hangt niet van ons af. Ten diepste. U begon. En dan wilt u dat ook gedurende ons leven tot leven wekken. Tot geloof brengen. Dank u wel dat we dat ook mogen weten. En ja, als we hier gekomen zijn, als we naar de kerk komen, als jongeren, als ouderen, dan weten we toch waar we moeten zijn om dat te mogen ontvangen. En om daaruit te mogen leven en daar ook steeds weer bij bepaald te mogen worden. Heren, doe uw werk ermee. En laat dat ook gemerkt mogen worden. Ook weer in de komende week, als we ieder weer op onze eigen plek zijn. U was de eerste en u bent ook de laatste, hoorden we. God van de trouw, u laat niet los als iedereen moet loslaten. En dat is moeilijk genoeg. En die tijd komt voor iedereen een keer. En dan bent u er nog, de laatste. En als de grens bereikt is en er niemand mee kan gaan, gaat u mee, Heer Jezus. Dank voor die belofte. Dat is al waarop ik bouw. En de sleutels zijn ook in goede handen. Wat mag dat ook een rust geven. Een vertrouwen geven. Hè? Die duivel die zo graag wil en aan ons trekt. En ons niet loslaat. En alle pogingen aanwendt. Maar als erop aankomt, uiteindelijk is die sleutel bij u. En daar is die veilig. En daar mogen we veel van verwachten. Dank voor uw belofte. Heren, we bidden voor mensen ook die eenzaam kunnen zijn. Zich uitgeschakeld voelen door allerlei omstandigheden. We bidden voor hen die een verlieservaring hebben meegemaakt. Een geliefde zagen weggenomen worden. Heren, wat dat betekent, U weet het. Wees erbij. Troost, bemoedig, draag hen. We bidden voor de zieken. U kent ze. We bidden voor hen voor wie het levenseinde misschien nabij is. Heer Jezus, u hebt die fase ook doorgemaakt. Plaatsvervangend, u weet het. Geef genade. Zo bidden we voor uw kerk ook, plaatselijk hier. Voor allen die zich daarbij geroepen weten, tot een taak ook. We bidden voor onze landelijke kerk en voor allen die daar leiding mogen geven. Heere God, geef ook daar wijsheid, geloof, vertrouwen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. En dan denken we met name ook aan hen die vervolgd worden, gevangen gezet worden, zelfs gemarteld worden of soms van het leven benomen worden om hun geloof in Jezus Christus. Geen nieuws. Johannes maakt het ook al mee. Maar wij bidden nu voor hen. Ook in deze tijd. Geef kracht, vertrouwen. Houd ze vast. Heere, zo hebben we veel om te vragen. We hebben veel om ook voor te danken. Met name, ja, uw woord, uw boodschap. Het evangelie van Pasen. Heere, mag dat onze draagvloer zijn. Het fundament van ons leven zijn. Dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Vergeef ook alles wat in deze dienst niet was zoals u het bedoelde, maar mag uw woord met ons meegaan. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. De doeleinden zijn u genoemd, van harte aanbevolen. En wij zingen tot slot nog Psalm 145... en daarvan de versen 2 en 5. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, 2 en 5. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.